Anderhalf jaar geleden, toen waren we met vakantie een weekje in Rome. Ja, het gedeelte wat we net gelezen hebben, dat begon over een tempel. En daar wil ik het ook over hebben vandaag. Nou, er staat een tempel hoor. Ja, een heleboel tempels. Er staat de Sint-Pieter natuurlijk. Nou, hoe zijn we geweest? Wat een gebouw is dat. En er staat nog een tempel. Dat is een historische sporttempel. Colosseum. En er staat nog een tempel, dat is een kunsttempel, die staat tegen de Sint-Pieter aan, waarin die prachtige schilderingen van wie? Ah, van Michelangelo, u bent er ook geweest. Nou, hoef ik niet verder veel meer te vertellen. Ik was het meest onder de indruk van Michelangelo, moet ik zeggen. Ik bedoel, die sporttempel was één grote afbraak. En in de Sint-Pieter heb ik God niet ontmoet. Dus ja, blijft er alleen maar de kunst over. Ik maakte een foto. Nou ja, dat was foute boel. Want dat mocht niet. En dat is ook mislukt. Dus over tempels gesproken, ja. Dan vraag je je af, ja, tempels. Wat moeten we met tempels? En toch zijn tempels heel belangrijk. In het verleden woonde God in tempels met handen gemaakt. En Paulus, we hebben trouwens net een lied van gezongen, het openingslied. In hem zijn wij, bewegen wij, Handelingen 17. Maar Paulus zegt, ja, God woont niet in tempels met handen gemaakt. En dat is de tegenwoordige situatie waarin we verkeren. Dus waar moeten we God zoeken? Nou, ik weet wel een plekje in zijn woord. In uw hart, in jouw hart, in je eigen hart. We gaan bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. Dank u wel dat u nabij bent, dat u niet ver bent, dat we geen bergen hoeven te beklimmen en zeeën hoeven over te steken om u te vinden. Dat we geen diepe studies moeten doen in hogescholen en universiteiten en academies van deze wereld om door menselijke wijsheid u te zoeken. Vader, dank u wel dat u naar ons toegekomen bent. Dat u zich hebt laten kennen zoals u bent. Uzelf gevend in de Zoon. Een weg, Vader, die we niet kunnen peilen hoe diep die gegaan is. Maar u heeft zichzelf in Christus aan ons gegeven. En zou u, die zelfs uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven, ons met hem ook niet alles in genade schenken. En daar houden we ons aan vast. Daar rekenen we op. Uw beloften zijn vast. U bent trouw. Zelfs als wij dat niet altijd zijn. Dank u wel voor uw woord dat we met elkaar mogen lezen en daar wat over mogen nadenken. Leid ons in het denken, in het spreken, in het overwegen in ons hart. Vader, ik bid u, mag het zo zijn dat we onbevangen met elkaar om mogen gaan in vrijmoedigheid. Met elkaar mogen spreken, mogen luisteren, uw woord bespreken. Dank u wel dat we weten dat u ons kent, onze harten kent. En dat u ons aan elkaar hebt gegeven als broeders en zusters, als lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Dank u wel, Vader, voor al die broeders en zusters, voor al die gelovigen waarvan u zegt dat ze tempeltjes zijn van u. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, zo is het. Dat is een uitspraak die zo wonderlijk is in 1 Korinthe 3, dat God zegt via de apostel Paulus dat wij een tempel van God zijn. En ik zei al, in het verleden woonde God in tempels met handen gemaakt. Maar dat is niet meer het geval. En dat zei Paulus, staande voor de wijze van de wereld, op de Areopagus, ook nog zo'n tempel. Dat is ook een tempel van de afgoden in Griekenland. Trekt veel bekijks. Er komen jaarlijks miljoenen mensen naartoe. Nou ja, hier, wij komen elke zondag bij elkaar. Dit is ook een tempel. Waarom is dit een tempel? Ja, de buurschilderingen en de plafondschilderingen zijn niet helemaal goed uit de verf gekomen. Maar het is een tempel omdat u er bent. En u bent de tempel van God. En overal waar God is, dat is zijn tempel. Dus daarom was ik toch niet echt teleurgesteld toen ik door die grote Sint-Pieter liep en al die dingen zag, beelden en schilderijen en altaren. En, nou, ik weet het allemaal niet. Ik kwam ogen en oren tekort. Er kwamen zelfs van die mannen in gewaden langs. Nou, dat ik dat nog wel meemaak allemaal. Mocht niet doorlopen. Moest wachten tot de mannen in gewaden weg waren. En toen mocht ik weer verder kijken. Er waren daar belangrijke mensen, geloof ik. Nou, toch was God daar. Waarom? Omdat daar gelovigen waren. Nou, wij waren er met z'n drieën. En wij geloven. Dus al zouden wij nou alleen maar met z'n drieën daar geweest zijn, dan was God er. En dat is een troost die we mogen hebben. We bouwen geweldige gebouwen, maar waar bouwen we ze voor? Er staat nog zo'n tempel. Ja, het is een beetje rommelig in de wereld. Hè? Ik sprak daar vanmorgen even met iemand over, maar het schijnt weer te rommelen. Grote veranderingen. Die vinden niet in miljoenen jaren plaats, die vinden in een dag, in een week plaats. Ik kan me nog herinneren, september 2001, de hele wereld was geschokt. En vanaf dat moment is er wat veranderd. We zijn nog steeds in oorlog, tegen terreur. En de afgelopen weken is het in het Midden-Oosten aan het veranderen. En ik geloof dat gisteren en vanmorgen bepaalde kolonels het moeilijk hebben. Nou, dat was vroeger al in Griekenland, was er ook een kolonel regime, dat is er ook niet meer. Nou, deze zal ook wel een keer voorbij gaan. De wereld is zich aan het opmaken voor iets. En moeten we daar nou onrustig van worden? Weet je niet. Zei de tekst in vers 16, weet je niet dat we een tempel van God zijn, dat jij een tempel van God bent. En dat de geest van God in je woont. Als je daarover nadenkt, dan word je stil. En het is zo dat God woont alleen maar in tempels waar hij zelf de aanwijzingen voor gegeven heeft, exact hoe ze gebouwd moeten worden. Als je dat leest in het Oude Testament, hoe de tabernakel, voor degene die dat een moeilijk woord vinden, die is gewoon een tent. Maar die diende als tempel in de woestijn. Toen Israël door de woestijn ging, toen ze verlost werden van Egypte. Daar had God zulke aanwijzingen voor gegeven, tot in de details. Hoe dat moest zijn met wanden die hol waren, met dingen die precies in elkaar pasten en het gerei en hoe het er van binnen uitzag, want hij wilde daar wonen en dan moest het zijn zoals hij het had voorgeschreven. En later de tempel van Salomo ook, die was eigenlijk alleen een beetje groter, maar was een kopie van de tabernakel. En dat werd ook allemaal precies beschreven hoe dat daar uit moest zien. En dat zijn eigenlijk de twee enige woonplaatsen van God geweest die we kennen. Maar daarna zijn er nog veel meer tempels geweest. Ezra heeft een tempel weer herbouwd. Nee, heeft God nooit gewoond. Herodes, nou, die maakte een tempel. Die was zo ontzettend mooi. Die heeft echt veel geld gekost. Zonder van het geld, want God die kwam er niet wonen. Die vond behang niet mooi misschien of zo, ik weet het ook niet. Maar hoogstwaarschijnlijk vond hij iets anders niet mooi. Namelijk dat het gebouwd was in de wijsheid van mensen en niet op grond van zijn gedetailleerde instructies. In die tempel van Salomo, daar woonde God. Ja, ik denk als je hoge priester geweest zou zijn. Er was er maar eentje steeds. Maar ja, dan kom je daar op een gegeven moment, mag je één keer per jaar daar naar binnen. En dat moet dan zoiets, ja, ik denk zoiets overweldigends geweest. En als je daar dan uiteindelijk dat heilige der heiligen binnen mocht komen, waar de ark van het verbond stond met die twee cherubims, heet dat geloof ik, cherubijnen. En daarboven, daar moet de zichtbare aanwezigheid van God te zien geweest zijn. Als je dat als hoge priester mag meemaken, dat je daar door dat gordijn gaat en daar is het licht. En als je dan boven die ark van het verbond, boven dat gouden deksel keek, daar was de heerlijkheid van God was daar aanwezig. Ongelooflijk. Ik denk, ja, dat moet je wel. Dat moet je wel geloven, want je ziet het. Hebben wij diezelfde verbazing wanneer we in ons hart kijken. Wanneer we ons innerlijk onderzoeken. En we ontdekken dat God daar woont. Dat het niet donker is in ons. Maar dat het licht is. Dat Gods licht schijnt in ons leven. Zijn we er ook zo verwonderd over, zo verbaasd dat hij daar woning gemaakt heeft. Nou, hoe het ook zij, daar gaan we straks even over verder denken misschien, maar in die tempel van Salomo, dat was op een gegeven moment was dat over. En daar kan je Ezechiël op nalezen, de hoofdstukken 19 en 11. Maar wat gebeurde daar? Daar zag Ezechiël, zag hoe de heerlijkheid van God zich verhief en naar de oostkant van de tempel ging. En vandaar ging die naar het oostkant in de stad. En vandaar ging die naar het oosten verder op de berg. Die ten oosten van de stad ligt. En dat was voor het laatst dat men de heerlijkheid van God kon zien. Toen was hij uit de tempel weg verdwenen. En het wonderlijke is, als je die berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, voor degenen die over 2 weken gaan, daar moet je naartoe natuurlijk. Want dat is de Olijfberg. Daar is Gods heerlijkheid voor het laatst gezien. En daar zal Gods heerlijkheid straks ook weer te zien zijn als zijn zoon, onze Heer, de Messias voor Israël. Als hij komt en hij zet zijn voeten op de Olijfberg. Hij is daar vandaan ook ten hemel gevaren. Na zijn opstanding. Die Olijfberg die speelt een hele belangrijke rol. Het is een berg ook die bestaat uit 2 delen. Want hij zal uiteenspleten. God is weg uit de tempel. En hoeveel tempels we ook willen bouwen. God komt daar niet wonen. Alle tempels die daarna kwamen die bleven verlaten. En ten bewijze dat de tempel van Herodes, ten tijde van de Heer Jezus, dat die leeg was, ja, toen de Heer gekruisigd was, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En uiteindelijk kon iedereen toen eigenlijk zien dat die leeg was. Weet u dat de Heer Jezus, die kwam wel eens in de tempel, in het gebied van de tempel, want dat is ook nog een verschil, hè? Je hebt het tempelgebied, dat wordt ook wel tempel genoemd, en je hebt die heilige gebouwen van het heilige en het heilige der heiligen. En dat is het woord waar het vandaag over gaat. Het heilige en het heilige der heiligen. Maar de Heer Jezus kwam daar in dat tempelgebied, maar die kwam daar niet om te aanbidden, hoor. Waarom zou die aanbidden waar God niet was? We lezen dat hij altijd ging naar een stille, een verlaten plaats. Dat hij op een berg ging om te bidden. En hij zei het ook tegen zijn discipelen. Dat ze zich moesten afzonderen van de mensen. Ga in je voorraadkamer, staat er geloof ik. En doe die deur op slot en ga daar bidden. En zo mogen wij dat ook doen. Wij mogen bidden op iedere plaats, ook als het druk is. Maar je mag ook wel eens een keer de stilte opzoeken. En daar met Vader praten. De Heer ging in ieder geval niet in de tempel waar het druk was in het tempelgebied. Er stonden allerlei handelaren die verkochten lammetjes en duiven. En ja goed, die lieten wel eens wat achter. Dus er was gewoon een rommeltje daar. Hij zocht de stilte op. Paulus die zegt dat Gods huidige woonplaats, want God woont al ergens. Dat is in mensen. In menselijke lichamen woont God. Nou, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En net zoals hij gedetailleerde instructies maakte voor de tabernakel en voor de tempel van Salomo, En de plaats uitkoos en hoe het eruit moest zien uitkoos. Zo woont hij nu in mensen die hij uitgekozen heeft. En daar kunnen wij ons mooi opmaken. Want God komt langs of zo. Maar zo is het niet. Het interesseert hem echt niet welk merk uit Londen of Parijs we op onze ogen smeren hoor. Helemaal niet. Hij ziet het hart aan. En hij heeft ons tot een tempel gemaakt. Hij heeft ons uitgekozen. En hij heeft ons geheiligd door het offer van zijn zoon, onze Heer, Jezus Christus. En, wat nog veel bijzonderder is, zijn aanwezigheid zal ons nooit verlaten. Eens een tempel, zal ik maar zeggen. Altijd een tempel. Er zijn drie schriftplaatsen die eigenlijk wel wat meer daarover zeggen. En als het goed gaat, dan ga ik die nu even laten zien. Kijk. Het beeld van een echte tempel, een gebouw, dat wordt nu overgezet naar ons lichaam. En de tekst uit 1 Korinthe 3, waar we nu mee bezig zijn, staat bovenaan. Weet je niet dat je een tempel van God bent en dat de geest van God in je woont? Weet je dat niet, zegt hij tegen de Korintiërs. Weet je het niet? Want waar waren die Korintiërs nou helemaal mee bezig? Met allerlei toestanden. Als je die eerste drie hoofdstukken leest. Nou, het was, ja, het was niet helemaal goed hoor, wat ze deden. Het was nou niet zo van wat een heilige wandel hadden ze. Dat kunt u zelf nalezen. En toch, zegt Paulus, weet je niet dat je een tempel van God bent. Dus je bent het wel. En in Romeinen 8, vers 9 tot 11, zij die echter in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is belangrijk om te weten. In het vlees zijn, dat is vlees is daar waar de zonde is, waar dat wat het sterfelijke is van ons. En dat is vijandschap tegen God. Jullie zijn echter niet in het vlees, maar in de geest, wanneer namelijk Gods geest in jullie woont. Dat is een heel bijzondere uitspraak. Als Gods geest in je woont, dan ben je in de geest. Dan is het vlees ondergeschikt aan de geest. En tenslotte in 2 Timotheüs 1 vers 14, bewaak het uitstekende dat je is toevertrouwd door de Heilige Geest die in ons woont, die in ons zijn woning maakt. Dus we kunnen het ook nog, dat heilige wat ons is toevertrouwd, het geweldige evangelie van God, dat hij bevestigt in ons, kunnen we ook nog bewaken. Kijk, het is heel belangrijk dat je dit weet. Ik hoor zo vaak, hè, op plaatsen, als je buiten onze kring komt, dan hoor je zo vaak bidden of de Heilige Geest wil komen. En ik neem aan, dat zijn zonder meer gelovige mensen. Maar die weten dus blijkbaar niet dat de Heilige Geest al in ons woont. En die bidden om iets wat God al gegeven heeft. Ja, dan kan je blijven bidden, maar meer doen dan niet gedaan heeft, kan er niet. Als je jarig bent en je krijgt een cadeautje van iemand en je zegt, je pakt het aan, je maakt het open. En je zegt, mag ik nou mijn cadeautje? Ja, hij heeft er geen tien bij zich. Hij heeft een mooi cadeautje bij zich. En als je dat over het hoofd ziet, of niet weet dat het een cadeautje was, ja, dan kan je blijven vragen, maar er komt niet meer. Vroeger was het zo dat de aanwezigheid van God, Gods geest, heel bijzonder was. Ja, het is nou nog steeds heel bijzonder, maar toen gebeurde het eigenlijk helemaal niet vaak. Toen gebeurde het alleen bij mensen die een speciale opdracht kregen, hè, en die een zware taak moesten verrichten. Dan kwam Gods geest op hen om kracht te geven voor die taak. En was die taak gedaan, dan was het weer over. Maar zo is het niet bij ons. God woont altijd bij ons. Wat doet nou Gods geest in ons? Ja, dat zou je afvragen. Nou, eigenlijk moet je dat weten. Want God woont in je. En wat doet nou Gods geest in je eigen leven? Dat zou je moeten weten. Ja, jullie weten het natuurlijk ook wel. Maar een van de dingen die God doet, is dat hij ons tot instrumenten maakt van gerechtigheid. Dat we een hekel hebben aan onrecht. En dat we, zo zegt Paulus, hè, dat we onze lichamen stellen als leden ten dienste van de gerechtigheid en niet van de ongerechtigheid. Hij maakt ons heilig en levend. Levend, een levende omgang met hem. Heb je dat? Een levende omgang met vader? Door gebed? Door de dingen die je doet? Als je daarmee bezig bent en daaraan wendt, dan is dat iets wat je... ja, dat wordt zo natuurlijk... Nou, dat ding werkt helemaal uit zichzelf, hè? Wat doet Gods geest in ons? Nou, laten we het maar gelijk over hebben. Het maakt ons heilig en levend. We hebben een levende omgang met hem. Praat u met hem. Doet u de dingen met hem. En niet alleen maar 's ochtends, aan het begin van de dag. Of 's avonds, aan het eind van de dag. Maar gewoon de hele dag door met hem praten. Ik zei net al, de dingen die in de wereld veranderingen brengen, die gebeuren zo plotseling. Zouden dan de dingen die in ons leven de verandering kunnen brengen ook niet plotseling gebeuren? Ik moet eerlijk zeggen, als ik 's ochtends aan het werk ga, weet ik echt niet wat er binnen een paar uur gebeurt. Ik zit in een hele rare handel, maar dat komt op je af en er gebeuren dingen waar je niks van weet. En je denkt wel eens bij jezelf, nou, zo ga ik het aanpakken. En dat is alleen maar menselijke wijsheid. Er gebeurt zo ontzettend veel. En je hebt er geen zicht op. Dus je hebt leiding nodig van hem die weet wat er staat te gebeuren. En het enige wat ik dan vraag, vader, wilt u me bij de hand nemen? En langs al die klippen en ravijnen van ontwikkelingen en gebeurtenissen die vandaag weer gaan gebeuren, me leiden, dat ik veilig ben. Dat ik weet, u weet ervan. Wat me wel eens een beetje tegenvalt van hem. Maar goed, hij maakt me geen miljonair. Ik werk de hele dag voor en ik ben nog steeds geen miljonair. Nou, dan denk ik, nou, blijkbaar vindt hij dat juist niet nodig. Er zijn anderen die genoeg hebben, zal ik maar zeggen. Nou, prima, die delen dan wat mee voor de heiligen, hè, die het niet zo goed hebben. Maar wat hij wel doet, is me behoeden en bewaren. Elke dag beschermt hij me, dat ik niet reageer op de impulsen van de wereld, dat ik niet reageer op de emotie. De ene dag gaat alles omhoog in prijs en de volgende dag dan valt het er even hard in elkaar en dan zal je maar zitten. Hè. Het is heel dom om te kopen als het duur is en te verkopen als het goedkoop is. Maar ik bedoel, dat is mijn werk niet. Maar soms zou je dat kunnen gaan doen omdat je niet weet wat het volgende uur of de volgende dag brengt. Het maakt ons tot instrumenten van gerechtigheid. Als een God heilig, levend, welgevallig offer. En hij bewaakt wat hij ons heeft toevertrouwd. Kijk, wanneer het vlees de overhand zou hebben in ons leven en de leiding neemt. Op hetzelfde moment dat u het vlees als leidsman neemt, dus je eigen gevoelens, je eigen... Ja, datgene wat uit het vlees komt, wat je dus voor ogen hebt, op dat moment kom je gelijk tot zonde. Ja, het spijt me om te moeten zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Dan, op dat moment zondig je. Paulus zegt, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, dan wordt het toch wel belangrijk om met hem de hele dag door pratend proberen je weg te vinden. Vlees is vijandschap tegen God. En dus alles wat je vanuit jezelf doet en je eigen wijsheid doet, waarvan God zegt de wijsheid van de mensen, dat zal ik verdoen. De wijsheid van de mensen is dwaasheid. Wanneer je dus niet biddend je weggaat. En dat zijn, ja, dat, als je dat aanwendt, gebeurt dat gewoon dag, de hele dag door. Praat je met vader. En ondanks het feit dat we nog in het vlees zijn. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, ik ben nog niet verheerlijkt. Dat gaan we komen. En van binnen zit er iets wat als het ware daar al bij hoort. Vandaar dat die strijd er is tussen je binnenkant en je buitenkant. Tussen geest en tussen vlees. Maar ondanks het feit dat we nog in het vlees zijn, zegt God, ik wil woning in je maken. En nou, welke cursus moet je dan volgen? Dat God woning in je kon maken. Moet je iets gepresteerd hebben? Moet je eerst vreselijk goed zijn? Ja, wat wij vreselijk goed vinden, vindt God vreselijk slecht. Hij heeft een afkeer van de dingen die we zelf doen. Waarvan we menen onszelf te kunnen redden. Waarvan we menen een verdienste te hebben, zodat we bij hem een voldoende krijgen. Een plusje achter je naam. Nee, dit hoofdstuk begint, of dit boek begint met te zeggen dat de Korintiërs nog in het vlees zijn, vleeselijk zijn. Jullie zijn nog kinderen, melk heb ik jullie moeten geven. En geen vaste kost. En toch zegt hij tegen ze, je bent een tempel van God. Ze wandelden niet eens in overeenstemming met God. Onvolwassen waren ze, vleeselijk. Vreselijk. Nee, vleeselijk staat er, sorry. En in het gedeelte ervoor, dan wordt er zelfs aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat alles wat ze doen, en dat heeft ook met hun leer te maken, want ze waren nogal van partijschappen daar. Konden dan ook een geestelijke competitie beginnen in hun in samenkomsten, want die was van Apollos en die was van de Kefas en die was van Paulus en die was nog van Christus. Nou, dat was natuurlijk het allerbeste, enzovoort. Allemaal niks. Al die dingen, die verbranden, zegt de apostel. Die verbranden. Zie toe hoe je bouwt op dat fundament dat er ligt. Jezus Christus. En die gekruisigd. Dat is het fundament waar je op mag bouwen. En niet, je gaat niet op mensen af. Ga op het woord af. Paulus die heeft nog een bevestiging. Hè, want het is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, is het natuurlijk, ja, heel bijzonder. En moet je er echt van overtuigd raken dat het zo is dat God in je woont en dat jij een tempel bent van God. Er is nog een schriftplaats, dat is in 1 Korinther 6 vers 19. Daar staat, of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont, die je van God ontvangen hebt en dat je niet van jezelf bent, want je bent gekocht en betaald. Ons lichaam is, zo staat geschreven in 2 Korinther 4 vers 7, een aardenvat. Een aardenvat. En in dat aardenvat, er zit een schat. Nou, hoe? Nou ja. Ja, vroeger, ik word oud. Ik heb het altijd maar over vroeger. Nou, toen ik klein was, toen had ik een spaarpot, die was van steen. En dan gooide je van alles in en dan wil je wel eens wat hebben en dan draaide je om en dan kwam er niks uit. Het was een heel smal gleufje. Er kon wel wat in, maar niks uit. Dus je moest dat aarde ding, aardewerken ding, moest je kapot slaan om dat wat erin zat eruit te halen. Die geweldige schat, nou viel altijd tegen moet ik zeggen, maar er zat toch wel wat in. Je kon er wat van kopen. Maar je moest wel die spaarpot, dat was meestal een varken. Ja, zo gaf de spaarbank ze een varken. Ik had een roze, nou, daar ben je een jongen voor. Maar goed, oké. Dat aarde ding, dat moest kapot om die schat eruit te halen. God, die heeft ons gemaakt tot aardevaten. En wat doen wij nou met die aardevaten? We hebben er een hekel aan om dat te laten verbreken of kapot te laten maken. Om die schat tevoorschijn te laten komen, maar God niet. Lijden is voor God een kostbaar iets. En zeker de manier waarop lijden ondergaan kan worden. Hoe zwaar ook, hoe moeilijk ook. Maar daarin kan een schat naar boven komen die voor God wel behagelijk is. Maar wij zijn bezig met de buitenkant. Die vaten voor ons die zijn zo belangrijk. We schilderen ze, we verven ze, we poetsen eraan. Het is, stel je nou voor, hè? Sandra die kan aardig koken. Althans, dat vind ik. Ik vind dat lekker. En zelfs als het gewoon uit een magnetron verpakt komt, dan vind ik het nog lekker. Maar ze oh. Ik hoor heel veel herkenning in de zaal. Albert Heijn heeft een goede kok, hè? Ja. Of de, hoe heette die andere? Bas van der Heijden of zo. Nou, maar stel, als wij dan een dinertje hebben. Dat gebeurt wel eens een enkele keer. Hè? Sommige mensen in ons midden die hebben wel eens bij ons gegeten. Wat doet Sandra dan? Dan gaat ze als middag gaat ze in de weer. En dat voor een biefstukje denk ik dan. Maar dan wordt die tafel gedekt. Wordt heel mooi gedekt. Er komt een tafelkleed overheen. Voor mij doen ze dat niet hoor, maar goed. En dan komt ons servies tevoorschijn, dat we met ons trouwen gehad hebben. Dat is antiek dus, hè, eigenlijk. En dan komt de cassette komt tevoorschijn die we met ons trouwen gehad hebben. Die is van zilver. En de mooiste glazen, die worden opgepoetst. Nou, en dan op een gegeven moment, hè, zo een uur of twee begonnen. En als ik dan de volgende keer weer eens binnen mag komen. Dan staat daar die tafel gedekt. Prachtig. Schitterend. Dat is niet van Xenos hoor, wat daar dan staat, zal ik maar zeggen. Dat is... Nou, dan komen die gasten op bezoek. En we praten wat. En je krijgt een zure bom vooraf of zo. Nou, in ieder geval... dan gaan we aan tafel. En dan zitten we daar. En wat blijft het eten nou? Ja. Het ging mij meer om die mooie tafel. Het ging mij meer om dat aardevat. Nou, ik zal u dit zeggen. Dan liever wat van dat Xenox met een heerlijke hap erop. Dan de hele avond, twee uur lang, tegen dat prachtige serviesje te kijken zonder eten. Nou, maar dat is nou precies wat wij doen. We zijn de buitenkant aan het oppoetsen. San, en ik heb helemaal, want jij gooit er altijd wel, legt er altijd wel heel netjes. Nou ja, ik begrijp dat als we u uitnodigen dat u nog wel eens een beetje achter de oren zal krabben. Maar in ieder geval, we zijn er ook zeer bescheiden in. Maar op dat prachtige, er hoort nog iets veel prachtigers. Want het is maar aardewerk wat een functie heeft voor iets veel belangrijkers. En zo is het ook met ons lichaam. We zijn aardevaten waarin God een schat heeft gelegd, namelijk... Zijn heerlijkheid woont in ons. Paulus zegt dat we nu wonen als het ware in een aardse tent, in een tabernakel. Hetzelfde woord weer uit de woestijn. Hè? Maar dat is een tent, dat is tijdelijk. Dat moet vervangen worden door een gebouw, die tempel die later kwam in Jeruzalem. En zelfs dat was niet blijvend. God is nog bezig om wat blijvends te maken. En nu heeft hij... Jou en mij en u heeft hij gevonden en geschapen en geheiligd om daar woning in te maken, zodat wij zijn tempel zijn. En Paulus zegt, dit is een aardse tent waarin we zuchten. Maar we wachten erop dat we overkleed zullen worden met een hemelsgebouw. Een lichaam van heerlijkheid. Dat veel beter past bij datgene wat in ons is. Wat door God bewerkt wordt en een nieuwe schepping is geworden. Terwijl we nog een oude schepping zijn aan de buitenkant. Kijk, al die tempeltjes, zoals we zijn, hè, dat gebruikt God om ons samen te voegen tot één geweldige tempel. En dat staat in de Efezebrief. Heilige tempel in de Heer. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen. Gezinsleden van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is. In wie heel het gebouw samengevoegd groeit tot een heilige tempel in de Heer. In wie jullie, dat zegt Paulus tegen u en tegen mij, in wie jullie... samengebouwd worden, al die individuele tempeltjes, die bouwt God uit tot een woonplaats van God in de geest. Dat wordt een tempel. En dat is de enige tempel die je in deze tijd kan... Je kan het zien. Ik zie daar Sjaan zitten en ik zie daar Remco zitten. Allemaal tempeltjes van God. En zo mogen we elkaar ook aanzien. God doet in ons een werk wat wij soms aan de buitenkant ook ineens kunnen vatten. Dan gebeuren er dingen die niet normaal zijn, zal ik maar zeggen. Niet een reactie naar het vlees, maar een reactie naar de geest, zoals God dat geeft. En zo is het je opgevallen dat ik bepaalde stappen heb ontdekt in Gods woord. We spraken eerst van een tabernakel. God is iets aan het bouwen. Een tabernakel, een tent. God wilde in een tent wonen. Tijdelijk. Maar hij wilde bij zijn volk zijn. En later gaf hij instructies om een tempel te bouwen in de stad Jeruzalem. Dus van een klein volkje dat ronddoolde in de woestijn, werd er een tempel gebouwd. Te midden van een volk dat in een land zat. Het werd al wat groter. En God gaat verder met ontwikkelen. Nu woont hij in tempels die niet met handen gemaakt zijn. In zijn heilige. Nou, dat zijn er best een boel. Ik denk misschien wel meer dan er in Israël woonde toen daar de tempel stond. En zo niet, dan wordt het meer. Want straks, wanneer voor Israël het duizendjarig rijk aanbreekt, dan komt er weer een tempel. Die staat beschreven in Ezechiël. Wordt een prachtige tempel. En dan zullen de koningen van de aarde zullen naar Jeruzalem komen en daar loofhuttenfeest vieren. Dan is God eigenlijk, zijn tempel is voor de hele aarde. Dus dat is al een hele stap verder. En dan? Dan zal er, daarna komt er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin de dood weg is, waarin verdriet weg is, waarin leven is. En wat is dan? Dan is er niet eens een tempel meer. Dan is heel de aarde de tempel van God. Gods woonplaats. God woont bij de mensen. Dan als het ware verstopt hij zich niet meer en scheidt hij zich niet meer af in een gebouw. Maar dan is het zichtbaar. Nou, dat is een behoorlijke stap, hè, van een tent naar de hele aarde als tempel. En tenslotte, en dat is zoiets bijzonders, zal Gods woonplaats zich uitstrekken tot heel het universum. God die wil niet wonen waar nu nog zonde is, waar het niet volgens zijn maatstaf is. En daarom woont hij nu nog in een ontoegankelijk licht. Want in het universum is het nog niet pluis, zal ik maar zeggen. Daar zijn nog machten en krachten en soevereiniteiten te midden van de hemelingen die tegen zijn. En daar worden wij naar voor geroepen. En zoals op de aarde die ontwikkeling er is, zo zal het ook zijn in de hemelen. En dan zal het zijn dat Gods woonplaats het hele universum is. En hoe komt dat? Dat staat in Colossense 1 dat door het bloed van het kruis er vrede gemaakt is. En alles wederzijds verzoend is. Door hem. Het zij wat in de hemelen, het zij wat op de aarde is. Door hem. Nou, God heeft een geweldig plan waarin heel het universum besloten is. En nu bent u zijn tempel. Laten we ons daarin verheugen, verbazen, verblijden en hem danken voor dat geweldige dat hij in ons heeft gelegd.